Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.
Bij Utrecht, 1-2 bij PSV en thuiszegers op Heracles, Vitesse en Twente met 3-0, 5-0 en nog eens 5-0. Dat is Ajax sinds de winterstop. 5 keer winst met een doelsaldo van 18-1. In totaal, in alle competities, heeft Ajax nu 107 doelpunten gemaakt en er maar 10 tegengekregen. En het is half februari. Dat zijn historische cijfers, hoe je er ook naar kijkt. Welkom bij Brani, de Ajax-podcast van het Parool en Ajax Showtime. En we gaan het hebben over die historische cijfers. Maar ook over de minder gezellige dingen die weer voor de wedstrijd zich daar afspeelden. En daar moeten we toch mee beginnen. Die woorden van Van der Sar voor aanvang van Ajax FC Twente. Jesse, wat vond je van de speech die hij gaf op het veld? Jesse ter Haar, Ajax Showtime.
Dankjewel, Menno. De speech op het veld, ja. Er is natuurlijk al heel veel negatiefs over gezegd. Ik wilde denk ik vooral het woord ongeluk gaan geven, omdat Edwin van der Sar blijkbaar is hij niet voor niks zo lang niet voor de camera verschenen. Want de manier waarop hij zich presenteerde was ongelukkig. En ik heb me vooral eigenlijk geërgerd aan bij ESPN met Hans Kraaij. Dat cynische lachje. Dat er een vraag werd gesteld omdat je zo zag lachen dat je denkt van... dat je hem zag denken van, hoe kun je dat denken, zeg maar. Terwijl ik denk, wees een beetje nederig. Laat dat cynische lachje even achterwege en geef gewoon antwoord op de inhoud.
Ik speel advocaat van de duivel en ik zeg gewoon dat ik het niet met je eens ben. Want ik zag dat heel anders dan... ik zag het niet als een cynisch lachje, maar als een man die echt moest slikken en tegen de emotie aan zat. En een slokje water moest nemen. Ik zag vooral een man die het heel moeilijk had voor die camera.
Ja, wanneer ze... begon over bepaalde dingen, zo van waarom bleef je zo lang niet voor de camera? Waarom bleef je zo lang weg?
Ja.
Dan zag ik hem lachen en zag ik hem eigenlijk denken van... ja, dat ben ik niet met je eens. Hoe kan je dat nou zeggen? Hoe kan je dat nou vragen? Hoe kan je dat nou denken?
Ja.
En ja, wat je zegt klopt. Je kunt het op verschillende manieren interpreteren. Het is niet dat mijn manier ervan naar kijken de enige juiste is. Maar ik vond in ieder geval dat hij er verkeerd signaal mee afgaf. Daarnaast moet je denk ik wel zijn presentatie en zijn inhoud losnemen. Want als je gaat zeggen, signalen zijn leuk.
Signalen zijn leuk.
Wat hij ermee bedoelt, dat begrijpen we heus wel. Weet je? Want je kan niet alleen op signalen handelen. Alleen ja, de woordkeuze is natuurlijk heel lullig. En daar gaan mensen mee aan de haal, dat weet je ook. Maar de inhoud was niet zo heel gek. Kijk, dat hij zich de eerste week bij zo'n crisis, die hij nog nooit heeft meegemaakt, eerst even intern wil richten op zijn eigen mensen, is op zich logisch. Daarnaast denk ik wel dat hij... naast dat ook best een half uurtje tijd had gehad voor de pers in die hele week. Maar dat hij zich aanvankelijk eerst op de eigen organisatie wil richten, ja, dat vind ik niet gek. En ik denk dat dat zijn hoofdboodschap was. Want het ging vooral over waarom was je er zo lang niet. En
ja. Het
was ook een beetje ongelukkig met de data ook niet helemaal in zijn hoofd van hier hoorde ik het en hier ging Overmars eruit en dat soort dingen.
Nou, die data hebben wij wel. Even, we gaan zo hierover verder. Ja. Praten. Wij hebben hier ook, zoals altijd, Dick Sintony aan tafel zitten bij Brani, de Ajax-verslaggever van Het Parool. Dick, jij hebt ook Van der Sar horen praten, maar dan wel in een heel andere setting. Hij heeft de tv-interviews gedaan voor de NOS en ESPN. Dat zijn de beelden die we allemaal gezien hebben. Maar hij heeft ook met journalisten gezeten en daar was jij bij, in de arena intern.
Ja.
En dan is de vraag, leverde dat een ander beeld op?
Ja, het was voor de tv-interviews die ik gaf. Zaten we met 7 collega's volgens mij in de persruimte bij elkaar. En toen konden we hem wat vragen stellen. Ja, dat is natuurlijk wel een heel andere setting dan 1-op-1 voor een camera. En ja, goed, wat hij vertelde kwam wel op hetzelfde neer. Maar die tv-interviews heb ik later pas teruggezien. Ja, en daarin zie je bij hem de weifeling wel en de vertwijfeling in wat hij zegt en hoe hij het wil gaan zeggen. Dat is wel anders als dat hij zo relaxed redelijk relaxed tegenover schrijvende pers zit.
Ja, dan komt hij beter uit zijn woorden en kan hij dan beter de toon treffen?
Ja, hij maakt in ieder geval minder van die rare versprekingen als het woord leuk gebruiken in de boodschap die hij wil verkondigen, die helemaal niet leuk is. En dat weet ik zelf ook wel.
Ja.
Maar de kern daarvan, die staat natuurlijk wel.
Even voor wie het gemist heeft, Van der Sar zei voor de camera's van ESPN steeds bij herhaling, ja, signalen krijgen, dat is leuk, maar daar kun je niet op handelen. Nee. En dat woord leuk is in dat verband natuurlijk verschrikkelijk kontklemmend ongelukkig gekozen.
Ja, en ik hoorde ook wel achteraf dat veel mensen zich wel boos maakten om het feit dat hij dan die data niet helemaal op orde zou hebben. Maar toen wij hem ondervroegen, kreeg ik wel het idee dat hij... Kijk, die 25 januari heeft hij een mail gestuurd naar al het personeel. 350 man, volgens mij, ja. Een vrouw. Dat als hij zich om wat voor reden dan ook niet veilig voelde of iets mee hadden gemaakt op de werkvloer of meemaakte, dat ze dat konden melden, vertrouwenspersonen, et cetera. En dat hij daarna signalen heeft gekregen. En ik snap dat heel goed. Ik denk ook niet dat er op het moment dat jij zo'n mail uitstuurt, dat er dan de volgende dag, klokslag 12 uur, 26 januari, 5 mails binnenstromen bij hem, waarin exact staat aangegeven wat er is. Nee. Je krijgt waarschijnlijk of via een telefoontje of via een mailtje van een manager of een vertrouwenspersoon van hey, ik heb iemand gesproken of wij hebben iemand gesproken die heeft gezegd dat er iets niet in de haak is. Die wil wel haar verhaal doen. Weet je, dat zijn signalen.
Ja.
Ja, goed, dat is na 25 januari waar die gebeurt. Maar voor die 28 januari,
waarop
dat het contract van Overmars zou worden bekrachtigd formeel.
Precies.
Nou, Van der Sar is met die signalen onmiddellijk naar de RVC gegaan. Hij heeft niet zijn mededirectieleden Suzanne Lenderink en Menno Gele op de hoogte gebracht. Dus dat bleef in een heel klein kringetje, namelijk Van der Sar en de RVC.
Ja.
En de RVC heeft meteen gezegd, extern bureau inschakelen, onderzoek instellen en kijken wat hier achter zit en wat hier gebeurt.
Ja. Dat klinkt als de juiste procedure.
Dat leek mij ook de juiste volgorde. En dat kon hij bij ons wel redelijk tot goed verwoorden.
Nou, ja.
Goed, en dat ging voor die camera wel. Ja, dat deed hij wel anders.
Moet
dat
is, denk ik, even
zijn valkuil.
Even resumeren. In de berichtgeving over wat Van der Sar gisteren voor de camera van ESPN en NOS zei, de meeste redacties maakten daar de kop van dat Ajax al wist van het gedrag van Overmars, die signalen al binnen had voordat zijn contractverlenging werd bekendgemaakt. Nou, dan moeten we dan even de zaken op een rijtje zetten. We herinneren ons allemaal in december allemaal nog, in het afgelopen vorig jaar. Toen kwam dat leuke filmpje vanuit Ajax online van Overmars met een plat petje in een Amsterdamse kroeg. Toen werd bekendgemaakt, hij verlengt zijn contract. Zoiets moet op dat moment moet nog officieel gemaakt worden via de RVC. En moet nog officieel bekrachtigd worden. Dat was dan gepland op 28 januari. In die tussenliggende periode zijn er dus signalen gekomen over dat misbruik wat gespeeld, dat grensoverschrijdende gedrag van Overmars wat gespeeld zou hebben. Het schijnt dat Ajax op 20 januari dat onderzoek heeft laten instellen. En op 25 januari is die mail naar de vrouwen eruit gegaan, naar het personeel van als je iets hebt, meld je. Dus nou, dat zijn dan de data die Van der Sar niet helder had, maar wij op dit moment dus wel. De vraag is of die procedure juist is doorlopen.
Ik heb nog één ander ding in mijn hoofd. In hoeverre is de Raad van Commissarissen, als ze op, laten we zeggen, 27 januari hadden, kregen ze dan volgens mij van Van der Sar te horen dat die geluiden er waren. In hoeverre is de Raad van Commissarissen dan nog in staat om te zeggen van oké, dat die bekrachtiging van die contractverlenging stellen we nog een maandje uit. We gaan dit eerst uitzoeken.
Ja, wat mijn gedachte vooral was, waarom ik geloof ik de handelwijze van Ajax begrijp, dat is op het moment dat je die signalen krijgt, dan kun je daar inderdaad nog niet op handelen. Dat is nog pril en prematuur. Dan moet er eerst een onderzoek komen. Als je hangende dat onderzoek die contractverlenging van Overmars stillegt, dan luid je eigenlijk de klok dat er iets aan de hand is. Dan zeg je, ho, dit moet wachten, want we moeten eerst een onderzoek doen, er is iets. Dat gaat natuurlijk naar buiten komen. Terwijl dat onderzoek misschien als uitkomst heeft, er is niks aan de hand, ga maar door met alles.
Ja, en toch hadden ze dat moeten doen.
toch hadden ze dat moeten
hadden
doen.
Hadden ze absoluut moeten doen.
Maar de gedachte lijkt te zijn geweest binnen Ajax. Die contractverlengingsprocedure, die bekrachtiging van die contractverlenging, dat gaat gewoon door. Terwijl dat onderzoek loopt. Mocht er uit dat onderzoek iets heel heftigs komen, dan kan ontslaan altijd nog.
Ja, ja, want voor de goede orde en voor de duidelijkheid, ik weet niet of iedereen dat weet en beseft, dat Van der Sar is algemeen directeur, maar hij is niet de baas van Overmars. Hè?
Nee.
Dat wordt nog wel eens gedacht. Door.
Dat is belangrijk gegeven, ja.
Zij zitten op één lijn, ook statutair. Dus de RVC staat daar nog boven. Dus dat is zeg maar echt het orgaan dat in dit geval kan zeggen van, ja, die contractverlenging, die schorten wij op. Weet je wel, wij gaan dat nu niet bekrachtigen. Ja. Dat hadden ze wel echt moeten doen.
En hoe je het ook went of keert, het is beursgevoelige informatie. Koersgevoelige informatie. Dus dat moet openbaar worden gemaakt als het niet gebeurt. Ik zeg dan wel, maar dat is meer menselijk. Dus dat ik in wezen dus begrijp dat ze ervoor kiezen om de rondmaking van die contractverlening gewoon te laten doorgaan met de gedachte, als er dan iets heftigs uit dat onderzoek uiteindelijk komt, dan kan ontslaan altijd nog. Want dat kan natuurlijk, ongeacht of dat contract verlengd is, sowieso. Ja, altijd.
Heb je wel weer een extra drempel of zo om dat te doen? Ik denk dat je die vragen, waren die vragen gekomen als je dat uitgesteld, maar ik denk dat je die voor lief moet nemen in een situatie zoals deze situatie was.
Ja.
Dat denk ik.
Wat Dick zegt is in elk geval belangrijk. Dat verklaart ook waarom Van der Sar met die signalen naar de RVC is gegaan en niet naar zijn collega-directeuren. Want die zitten gewoon op hetzelfde horizontale niveau als hij.
Nou, bovendien, daarover verder speculeren heeft niet zoveel zin, want het is niet zo gegaan. Ik bedoel, hij is weg. Het is al klaar. Het is gebeurd.
Ja.
En een andere situatie gaan schetsen van wat als. En ja, die is er helemaal niet. Het is klaar.
Ja. De vraag is nu, krijgen Van der Sar en of de RVC hier nog problemen mee?
Nou ja, het is nog niet gedaan. Het is nog niet gedaan. Ik bedoel, deze zondag, gisteren, heeft natuurlijk toch wel weer een hoop teweeggebracht over het functioneren van Van der Sar. Daar gaan weer volle schijnwerpers op over zijn vermogen, dan wel onvermogen, om de club naar buiten toe op een goede manier te vertegenwoordigen. En ook de rol van de RVC in deze. En of zij hem, ik vind dat ze hem toch ook wel hebben laten zwemmen. Zeker als je weet dat dit is niet zijn sterke punt.
Ja.
Hè? Om voor camera om die boodschappen te verkondigen en uit te dragen. En te vertellen wat er aan de hand is. Ja, daar hadden ze hem echt wel moeten steunen.
Ja, want je vraagt je af. Even in lijn met wat jij zegt, dat die directeuren zijn dus, Van der Sar is niet de baas van Overmars, hij staat daar niet boven, maar staat op hetzelfde niveau. Waarom is het dan zo belangrijk dat hij voor die camera verschijnt en waarom gaat iemand, de voorzitter van de RVC, daar niet zelf staan? Ja. Er wordt dan gezegd, ja, die was al in het persbericht aan het woord geweest.
Net de Van der Sar ook.
Ja, ja. Ja,
ja. Ja, goed, en Van der Sar als algemeen directeur, als spreekbuis van de club, is natuurlijk niet heel gek. Ik bedoel, dat kan best. Hij zou dat moeten kunnen als directeur. Ja. Het feit dat hij dat niet kan, ja, of tenminste niet goed kan, of niet altijd goed kan, is wel een disqualificatie. Dat is een disqualificatie voor een directeur.
Ja.
Dus.
En de uitleg van Erik ten Hag na de wedstrijd, vervolgens aan hem waarom het zo lang had geduurd, en die zei, ja, we wilden één woordvoeringslijn gebruiken. Is dat logisch? Of? Want hij gaf aan van, oké, ik ben trainer van Ajax, ik moet hoe dan ook voor de camera verschijnen.
Ja.
En dan vonden we het handig om één woordvoeringslijn te gebruiken. Daar valt iets voor te zeggen in principe.
Ja.
Omdat je met zo'n heikele kwestie als dit, en je gaat elkaar tegenspreken, dan valt iedereen daar wel overheen. Als je ook maar op één detail elkaar tegenspreekt. Dus
ja.
Ik weet niet of dat de leidraad moet zijn, maar op zich voor wat Ten Hag zei, vond ik ook wel iets te zeggen.
Ik vond eigenlijk een van de sterkste dingen die Van der Sar zei in zijn verder natuurlijk wat wiebelige betoog, was toen hem gevraagd werd, waarom ben jij niet voor de camera verschenen? Waarom heb je Ten Hag als eerste die kooltjes uit het vuur laten halen? En toen stelde hij als wedervraag, maar dan heb ik een vraag voor jou, Hans Kraai. Als ik wel voor de camera was verschenen, zouden jullie als journalisten die vraag dan niet aan Erik Ten Hag hebben gesteld? Nou ja, dat was natuurlijk waarschijnlijk inderdaad alsnog gebeurd. Dus Ten Hag zou er sowieso iets over hebben moeten zeggen. Die had.
Ja, maar goed, zo'n antwoord alleen al geeft aan hoe hij erin staat. Van de Sar. Hoe hij ook daar tegenover staat. Van ja, weet je wel, als ik hier niet kom, maar iemand anders. Die vraag moet hij helemaal niet stellen aan een journalist. Hij moet gewoon goed antwoord geven. zo eerlijk en zo goed en zo transparant en open mogelijk.
Ja.
Omdat hij de club moet vertegenwoordigen. Alle mensen die daar werken, hij moet de fans toespreken, de stakeholders, de sponsors. Iedereen snakt naar een goed en juist antwoord op de vele vragen die er zijn.
Ja. Ja,
sommige vragen kan hij niet beantwoorden, omdat hij het gewoon zelf waarschijnlijk niet weet. Hè? Vermoeden we, denken we, zegt hij. Nou goed, en dat moet gaan blijken.
Ja.
De komende tijd. Want het onderzoek dat gaat natuurlijk, dat vindt plaats en dat heeft plaats. Daar komt wel het een en ander uit. En dan zal ook blijken of Van der Sar inderdaad niks heeft geweten of niet heeft geweten van dat gedrag, het wangedrag van Overmars.
Ja. Hoe vond jij eigenlijk zijn verhaal dat hij ervoor heeft gekozen om een week onder de radar te blijven om zich volledig op het personeel te richten in eerste instantie? Vind je dat een plausibele uitleg? Of?
Nee. Nee,
dat is toch niet.
Nee, dat laatste is wel zo. Er komt natuurlijk gigantisch veel op je af.
Ja.
Dat begint al die zondagavond zit je sowieso tot 11:30 op een kantoor. En de volgende ochtend, maandagochtend, moet je je als eerste bij die selectie melden. He, dan moet je al die spelers en de staf toespreken. Nou, en daar houdt het niet mee op. Er zijn zoveel geledingen binnen die club, weet je, zoveel partijen, het onderzoek, RVZ. Nou goed, allemaal niet uit te leggen.
Kantoormensen dat is ook, natuurlijk.
Ja, er komt er heel veel op je af. Maar je moet daar tussendoor ergens een half uurtje. Nou, bij die wedstrijd had dat echt prima gekund tegen Vitesse. Wat Ten Hag nu deed. Daar had Van der Sar kunnen staan. En ik denk ook dat als Van der Sar er had gestaan met hetzelfde verhaal dat hij gisteren heeft gehouden, dat hij er beter mee weg was gekomen dan nu.
Had hij meer goodwill gewonnen.
Had hij meer goodwill gekeken. Zoals Ten Hag ook goodwill heeft gekweekt.
Ja. Maar Ten Hag, nogmaals, die zei erg het juiste. Ja. Die trof de juiste toon ook.
Pak uit zijn hart en niet uit zijn hoofd met allemaal belangetjes van wat als ik dit zeg, wat als ik dat zeg. Hij zei gewoon wat hij vond. Alleen ik, je had het net over dat Van der Sar gisteren nog zo hoog in emotie zat. Misschien, ja, te speculeren, eigenlijk moet ik dat niet doen, maar misschien zat hij op woensdag nog te hoog in emotie om op een fatsoenlijke wijze zijn verhaal te doen. Omdat hij en Overmars hadden elkaar natuurlijk ook heel hoog zitten vanuit hun tijd als speler al. En ja, hij voelt zich misschien ook al een soort van bedrogen dat een van zijn vrienden zich zo gedraagt in die organisatie. En ja, nogmaals, het is niet per se een reden of een smoes om niet voor de camera te verschijnen, maar wie weet hoe we Van der Sar hadden aangetroffen als hij op woensdag al had moeten spreken.
Dat was misschien.
Het is ook een mens met emoties.
Ja.
Dat moeten we niet vergeten. Denk
je kon zien dat hij dit verschrikkelijk vond om te doen. Ja. Hij was er nerveus voor, dat kon je zien. Hij voelde zich daar als een vis op het droge. Omdat hij van zichzelf natuurlijk ook wel weet dat het niet zijn allergrootste talent is om hier de juiste woordkeus.
En dat is ook de exacte reden waarom je bij al die voorgaande keren dat er eigenlijk werd gevraagd om tekst en uitleg van de directie ook niet voor de camera verscheen.
Ja.
Of het nou ging om het geval Quincy Promes, het steekincident, of het trainingskamp in Qatar, of het terughalen van vier met corona besmette spelers met een privéjet.
Ja.
Ja, dat is toch elke keer Ten Hag die dan in eerste instantie zeker in die frontlinie ligt en het woord moet voeren.
En wat verder terug, het vertrek van Peter Bos, het aanstellen van Marcel Keizer, het weer ontslaan van Marcel Keizer. Hij heeft eigenlijk nooit uitgeblonken in heel overtuigend opstaan en even vertellen hoe het namens de club zit.
Terwijl Ten Hag dat op het begin zo kwalijk werd genomen van, jij kan niet naar buiten treden, jij moet daarin verbeteren en bla bla bla.
Ja.
Nou, moet Edwin van der Sar dat zelf ook doen.
Ja. Ja. Het is, we kunnen ook nog even kijken naar een ander verhaal van wat de afgelopen tijd naar buiten is gekomen. Dat is de woorden van persvoorlichter Miel Brinkhuis, die in de media verscheen in de NRC met een opmerking die heel erg verkeerd viel bij veel mensen. Dat hij het jammer vond dat de vrouwen in kwestie niet intern hadden aangeklopt. En hij stak daarbij volgens de NRC de vrouwen nog een hart onder de riem die dat wel intern hadden gehouden. Dat is naar buiten toe als buitengewoon pijnlijk overgekomen. Kunnen we daar nog iets over zeggen, Dick?
Ja, dat het de context waarin dingen worden gezegd in een vergadering die volgens mij, als ik het goed heb begrepen, 35 minuten heeft geduurd. En waarin natuurlijk alle zegjes zijn gezegd en er ook wel heel expliciet en ook door directieleden informatie is verstrekt ook naar overig personeel. Dat er een soort slotconclusie werd gevraagd aan Miel Brinkhuis. En die heeft gezegd van ja, dat het, de club het ongelooflijk betreurt. En hij ook. Dat mensen kennelijk binnen de organisatie naar buiten zijn gegaan. Naar de pers zijn gestapt om hun verhaal te doen. En ja, dat je dat natuurlijk als club heel graag wil, dat zo gezond is, dat gewoon binnenskamers gebeurt. Dat je binnen het bedrijf bij iemand terecht kan met je verhaal. Ja, goed, en dan de letterlijke quote is misschien van mensen die dat, vrouwen die dat niet hebben gedaan, een hart onder de riem steken. Ja, dat is tamelijk ongelukkig.
Ja, ja. Het gaat erg om de toon hierbij, hè? Het kan als je dat. Het is maar net de vraag hoe die dat subtiel inkleden in context, dat soort dingen. Want als de boodschap in wezen was, het is heel jammer dat jullie je niet veilig genoeg hebben gevoeld om intern je zegje te doen. Dan zegt hij in feite niks geks. Als het werkelijk zo geweest is dat hij in feite de vrouwen die naar buiten zijn getreden hiermee als een soort verklikkers wegzet, dan is het natuurlijk wel heel kwalijk. Maar dat is meteen de makke. Er is geen transcript en geen audio-opname of video-opname naar buiten gekomen. Dus hoe die toon en die gevoelswaarde precies was, dat kunnen we niet weten naar buiten toe. In ieder geval zijn er inmiddels ook wel mensen die het voor Miel een beetje opnemen hierin. Dus laten we daar genuanceerd
in. Ja, maar zoals er intern ook wel mensen zijn die het opnemen voor Edwin van der Sar. Hè? Die heb ik genoeg gesproken. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Het is niet de essentie. Het gaat erom van dat er gewoon misstanden zijn binnen de muren van Ajax.
Zeker.
En hoe de club daarmee omgaat. Nou, en
dat Ajax opnieuw er niet in slaagt om precies de juiste toon te treffen en het allemaal vorm te geven zoals het zou moeten.
Ze worstelen hier echt enorm mee. Want het is ook helemaal niet voetbal gerelateerd. Maar het is gewoon echt puur van hoe omgangsvormen. Hoe ga je met elkaar om binnen de club? En dat is natuurlijk gewoon dat moet eigenlijk met wortel en tak worden uitgeroeid. Die misstanden die er zijn.
Ja.
Zeker omdat Ajax.
En ook de vraag, op het moment dat er iets misgaat en dat zich een crisissituatie voordoet, wie treedt er dan naar buiten, wie niet, wat gaan we zeggen en hoe gaan we het zeggen? Dat is toch altijd weer een soort van pijnpunt.
Maar er komen steeds meer vrouwen ook bij Ajax werken. En dat is hartstikke mooi. In de top, op de werkvloer. Er is een vrouwentak op de toekomst. Een talententeam met jonge meiden. Er zitten vrouwen daar in het management. Nu ook in de FNC. Dus het aantal vrouwen dat bij Ajax werken is al gegroeid. En dat stijgt nog steeds. En dat is hartstikke prima.
En is groter dan bij de meeste andere BVO's. Ja. Veel groter.
Ja. Dus als je met dit probleem worstelt, zoals nu, wat er nu is gebeurd, dan moet je echt zo rigoureus mee afrekenen. En je moet ook echt zorgen dat dat je straks helemaal schoon kan beginnen.
Ja.
Zodra dat externe onderzoek is afgerond.
Ik vind alleen dat we niet moeten vergeten dat niet Edwin van der Sar, maar het Mark Overmars was met het grensoverschrijdende gedrag.
Waarvan
ook? Ik heb het idee dat mensen dat wel bijna beginnen te vergeten.
Ja, even geen mensen als boeman neerzetten die het niet zijn.
Nee.
Precies. Nou, dat is dan ook gezegd. We gaan naar leukere zaken, want er werd ook nog gevoetbald.
Voetbal.
Dick maakte het bruggetje alweer een beetje. Hè? Ajax Twente, dat barstte los meteen nadat Van der Sar was uitgesproken voor de camera's van ESPN. Toen kon er gevoetbald gaan worden. Dat ging in eerste instantie een half uurtje lang een beetje stroef, omdat Twente ook wel goed stond en een tegenstander leek te zijn die weerstand kon gaan bieden. Maar daarna werd het eigenlijk toch weer een gala voorstelling en een groot feest in de Johan Cruijff Arena 5-0. Wat we daarover kunnen zeggen, als we eerst eens naar de basisopstelling kijken, daar viel natuurlijk iets heel erg op. Ryan Gravenberg hersteld van zijn corona. Dat hij dat had, had Steven Berghuis ons keurig verteld in een klein interviewtje. Dat was een heel prachtig momentje. Hij was terug, hij was fit, hij zat bij de selectie, maar hij stond niet in de basisploeg. Het middenveld, zoals dat tegen Vitesse speelde met Davy Klaassen en Steven Berghuis, dat bleef intact. Dus we mogen zeggen, Ryan Gravenberg was in dit geval echt gepasseerd.
Ja.
Is even zijn plek kwijt. Daar hebben we het al vaker over gehad hier. Of dat er misschien aan zat te komen. Nu was het zover, Dick.
Ja, maar logisch, vond ik. Ik bedoel, hij is ziek geweest. Althans, hij was thuis. Hij kon niet trainen, niet spelen. Over een langere periode. En op zijn plek heeft iemand het goed gedaan. Ja, dan verwacht ik ook niet dat hij meteen weer in de basis staat. Maar ja, het is wel weer mooi, want Klaassen maakt dan de 1-0.
Ja.
En na een uur komt Gravenberg in en die speelt echt een fantastische laatste half uur. Die viel echt geweldig in. Ja, het is voor een trainer is het natuurlijk heerlijk.
Maar denk je dat dit voor langere tijd is? Dat Ten Hag nu denkt, Klaassen Berghuis, dit werkt nu. Gravenberg heeft even pech, die mag een tijdje banken.
Ja, jullie kennen mij als een grote voorstander van de voetballer Ryan Gravenberg.
Ja, de box-to-box speler.
Ja, dus ik zie alweer Champions League aankomen. Ja. En dan denk ik, ja, dan moeten we meters gaan maken. En daar heeft hij natuurlijk wel alles voor mee. Dat fysiek van hem is fantastisch.
Ja.
Dus daar zie ik wel. Maar goed, aan de andere kant, de rol van Berghuis nu, op zijn plek eigenlijk.
Ja.
Als linkshalf, ja, die is ook niet te onderschatten.
Is gek, Jesse. Hè? Hij speelt Berghuis, maakt nu wat minder doelpunten dan hij gewend was bij Feyenoord te doen. Maar hij speelt de laatste weken in verschillende rollen echt geworden.
Een soort spelverdeler geworden.
Ja.
Hem soms ballen ophalen bij de verdedigers en kantelen naar Anthony. Wat heel nuttig is, want dan sla je zo een paar seconden mee over waarin de tegenstander weer goed kan gaan staan. Alleen het dingetje is, ik ben het inderdaad met Dick eens dat Gravenberg heel nuttig is in het meters maken voor de andere spelers om zich heen. Alleen het dingetje is dat als je Gravenberg erin zet, dat je op twee posities weer iemand in een andere rol gaat zetten. Want je gaat Berghuis daardoor ook weer een andere rol zetten.
Ja.
Dus daarom is het denk ik voor Ten Hag een hele moeilijke optie. En misschien weet Ten Hag het op dit moment zelf nog wel niet eens wat hij ermee aan moet. Want je wil Berghuis eigenlijk laten staan, maar je wil Gravenberg ook eigenlijk niet op de bank zetten. Maar je kan ook weer niet het hele middenveld opnieuw omgooien, juist wanneer het staat.
Want nu Klaassen of Berghuis weer op de bank zetten, moeilijk. Is eigenlijk ook geen optie.
Ja. Het ligt natuurlijk een klein beetje aan hoe je wil spelen. Als je Berghuis zou willen laten staan op links en je speelt met de punten achteren, met Alvarez, ja, dan zou Gravenberg nog aan de rechterkant kunnen staan.
Dat is waar, ja.
En anders moet je inderdaad op twee plekken gaan wisselen. Dat is niet... Maar goed, het is voor een trainer is het natuurlijk heerlijk dat je zo... Ja, je kan ook goed naar de tegenstander kijken en daar je plan op aanpassen.
De volgende.
Ik denk dat als je Berghuis nu op doel zit, dat hij er ook gewoon 3 uit de kruising haalt. Ja, echt waar.
En een assistje erbij.
En een assistje erbij.
De volgende keuzemoment voor Ten Hag wordt Willem II uit. Hè, op zaterdag vroeg in de avond. Wat gaat er dan staan? Laat hij dit nog even staan, Klaassen Berghuis? Gravenberg weer op de bank? Wat schat je in?
Ik denk dat Gravenberg terug op de basis heen komt.
Dick?
Ik denk dat hij het toch laat staan.
Ik denk ook dat hij het laat staan. In elk geval in die Nederlandse eredivisie wedstrijden. En dan Benfica kan weer iets anders uitpakken natuurlijk.
Maar dan kan je beter juist door Gravenberg de wedstrijd daarvoor ritme op laten doen.
Dat zal hij ook dan als hij weer een half uur pakt.
Ja, okay.
Ja, dat zou kunnen. Nee, maar het is ook een beetje... Klaassen kwam toen terug geblesseerd van Oranje. Toen stond Berghuis eigenlijk op zijn positie.
Ja.
Die heeft hij ook laten staan. Dus als dat de denkwijze is, hè, van de trainer, maar ook het signaal dat je afgeeft aan alle spelers, ja, dan kun je denk ik niet maken om dat in deze situatie dan weer anders te beslissen.
Ja.
Ik denk dat je daar dan wel een soort lijn in moet houden en hebben.
Ja. In elk geval, even als disclaimer, de lijn van Ten Hag is niet om te laten meespelen dat hij vooralsnog niet bijtekent. Dat is niet hoe Ten Hag denkt, hè? Over het algemeen. Zeker. Dat hebben we ook al eerder vastgesteld. Dat speelt ongetwijfeld niet mee in deze besluitvorming. Even dat moeizame eerste half uur. Twente stond goed. Krijgt de eerste hele dikke kans door een kopbal van Wolfswinkel tegen de onderkant van de lat. Komt Ajax goed weg. Op dat moment creëerde Ajax zelf nog niet veel. Eigenlijk bijna niks. Wat veranderde er zo'n beetje rond dat half uur?
Ik denk dat het gewoon een stukje geloof en vertrouwen was. Want Ajax kreeg de eerste mogelijkheid, werd voor het eerst gevaarlijk. En toen kregen ze vertrouwen van oké, op deze manier kunnen we er wel doorheen komen.
Is dat zo simpel? Gas geven en gaan?
Ja,
of werd er iets omgezet?
Het niveau van een voetballer of van een voetbalteam heeft in mijn ogen heel veel te maken met het vertrouwen op dat moment.
Ja.
Als je geen vertrouwen hebt, dan ga je balletjes veilig spelen en zo. Als je dan toch gevaarlijk weet te worden, dan geeft dat toch een soort boost. Want Ajax, op het begin vond ik dat Twente zette... Aan de ene kant zetten ze best wat druk op Ajax, maar aan de andere kant waren ze ook heel snel weer met 11 man op eigen helft. En Ajax was op het begin niet bij macht om in die tussenfase daartussen, waarop Twente nog niet goed staat, op een hoog tempo er doorheen te spelen. En als het dan één keer wel lukt, dan krijg je het gevoel van ja, het kan wel. Het lukt wel. En Timber zei na de wedstrijd ook van... hoe kan het nou dat jullie in één keer in een hoger tempo komen te spelen? Nou, we zeggen dat tegen elkaar, we spreken elkaar erop aan. En ineens komt dat gevoel gewoon in het elftal. En ik denk dat het ook heel goed is dat die boys dat gewoon echt tegen elkaar zeggen. Gewoon elkaar erop kunnen aanspreken. Of je nou Timber bent die, ik weet even niet precies hoe oud hij is, maar rond de 20 jaar is. Of dat je nou Tadic bent die rond de 30 jaar oud is. Dat maakt niet uit, ze kunnen het tegen elkaar zeggen. En ik denk dat dat, als we het toch over een sfeer hebben, de sfeer binnen het elftal is wat dat betreft denk ik wel heel, heel gezond en heel goed.
Ja. Ja. Is het ook niet zo simpel dat er gewoon even lekker een cornertje invliegt?
Ja, tuurlijk, dat moet even meezitten. Ja, ja, want je ook een beetje gelukkig.
Als dat hebben tegen Heracles thuis en Go Ahead thuis gebeurt en het wordt op die manier 1-0, dan loopt het ook anders.
Ja. Maar wat ik wel echt knap vind, is dan nu kopt Van Wolfswinkel nog wel op de lat. Dat is wel een kans.
Ja.
Maar voor de rest is het zo dat Ajax dan ook in het eerste half uur zo weinig weggeeft. Ja. Dat ze zo sterk verdedigen. En dat is wel, ja, dat hebben we ons vaker gezegd in het verleden. Weet je, als Ajax niet zo goed aan een wedstrijd begint, of als de tegenstander het goed voor elkaar heeft, werden ze altijd geslacht.
Ja.
Werd het altijd, kregen ze 1-2 goals tegen. Speelden ze een hele moeizame wedstrijd. En ja, dat is niet meer. Nou, in de tweede helft hebben ze volgens mij helemaal geen kans meer gekregen.
Totaal, nee, niks. Dat was smikkelen en smullen van heel veel moois. Met zelfs ook iedereen ging dingen doen waar hij normaal gesproken niet onbekend staat. Ineens we zien een vlammende kopbal van Anthony, die dan gered wordt door Oenerstal.
En een vlammend schot van Timber.
Een vlammend schot
van Timber. Ja, Haller binnenloopt in de rebound.
Ja, ja, dat is natuurlijk ook nog. Van Haller werd deze week ergens opgemerkt dat natuurlijk zijn aantal doelpunten ligt hoog. Maar ook vooral zijn aantal doelpunten dat one touch is. Gewoon echt de biljartstoot. Tik, klinnen. Ja. Daar zaten er nu ook weer een paar van bij. De assists kwamen ook van allerlei verschillende mensen. Die heeft echt zijn draai nu gevonden. Hè? Onze vriend Haller begint ook echt een steeds betere voetballer te worden.
Want wat waren zijn statistieken? Als ik het goed zeg uit mijn hoofd, 50 wedstrijden, 41 goals, 15 assists. Volgens mij zag ik dat voorbij komen.
Zoiets, ja. Ja. Ja,
dat is niet mis.
Nee.
Hij, ik zei in het begin, toen er nog heel veel kritiek was op Allaire, zei ik ook dat hij, vond ik dat hij te veel de spits uitkwam, te veel uitzakt aan de zijkant en moeilijke dingen wilde doen die hij niet moest doen. En je ziet ook dat de momenten dat hij toeslaat gewoon in de box is.
Kunnen we trots op hij zijn? Hij moet daar zijn. We hebben altijd Haller verdedigd.
Ja,
hè?
Ja. Ja, er was heel veel kritiek op hem. En ik heb, kijk, in sommige dingen kan je dat heus wel begrijpen, want hij deed ook gewoon onhandige dingen. Maar ik denk dat hij ook vooral onhandige dingen heeft gedaan. Ten eerste weer dat vertrouwen, wat ik zeg. Want nu zie je hem soms ook bij de zijlijn opduiken en doet hij niet iets heel speciaals, maar wel gewoon steady. Hij is wel gewoon goed in wat hij doet.
Ja.
En ja, gewoon vertrouwen in de box, weet je. Je hoeft hem een kans te geven en hij scoort.
Op het begin was dat ook anders. Gaat hij de volgende strafschop van Ajax nemen, Haller? Na twee missers op rij van Dusan Tadic.
Ik denk niet dat Dusan zich de bal laat afpakken.
Dat dacht ik ook, hè? Dat dacht ik ook.
Ten Hag zei ook al van niet, toch?
Die laat zich niet van dat taakje beroven.
Nee, dat, nee. Die bal is voor mij.
En nu heeft hij de twee gemist, maar hoeveel heeft hij daarvoor al niet achter elkaar ingeramd?
Ja.
Kunnen er wel 15 tot 20 geweest zijn?
Het was geen beste, hè? Deze strafschop. Oenerstal was goed bezig, maar
die heeft ook aardig op ballen gepakt. Ja,
we zagen ze ook een tijdje dat hij ze zo lekker echt hoog in het kruis hing.
Ten Hag zei gisteren van, als het zo belangrijk wordt, schieten ze er wel weer in.
Ja. En waarschijnlijk is het nog waar ook.
Nou, dan heeft Ten Hag eigenlijk het antwoord al gegeven op de penaltyvraag. Die taak blijft bij Dusan Tadic liggen. Dit was de 8e 5-0 van Ajax. Het is de standaard Ajax-uitslag bijna aan het worden. Waarbij ook opvalt dat natuurlijk aan het einde van de wedstrijd er vaak nog een paar bijvliegen. Als die tegenstander
kapot is.
Je zegt net al, Twente maakte heel veel meters in dat eerste half uur. Ze waren er snel uit, maar ook snel massaal weer terug. Dan loop je dus veel, dat kan niet anders. En dan is aan het einde gewoon het pijpje leeg.
Ja
en het is de tweede twee wedstrijden op rij tegen toch de betere ploegen uit de Eredivisie, Vitesse en Twente. Echt subtop. Dat de trainers na afloop zeggen van ja, er is eigenlijk gewoon geen kruid tegen gewassen voor ons op dit moment. Ja. Is het gewoon een maatje te groot, klasse apart.
Ja. En is dat op dit moment zo omdat Ajax gewoon heel goed in vorm is? Zie jij het gebeuren dat er nog een fase komt waarin dit ineens weer een tijdje niet lukt? Dat je nog weer zoals tegen Go Ahead en Heracles
Ja, je bent geneigd te zeggen van niet. Omdat het allemaal blijft marcheren. En misschien zelfs nog wel beter gaat dan een paar weken terug.
En in het voorjaar stijgt Ajax vaak op.
Ja, maar weet je, ja, je moet wel... dat wat er nu zeg maar buiten de lijnen gebeurt... dat moet niet alsnog zijn weerslag krijgen op de kleedkamer. Nee. En dat is lastig zat. Omdat nu komt ook Van der Sar, die ligt nu al in de vuurlinie.
Ja.
Ja, ik denk dat het slechtste wat Ajax kan overkomen is als hij nu of zelf er mee uitscheidt. Als hij zegt van nou, ik stop ermee. Of als de druk zo hoog wordt opgevoerd dat hij ook zou moeten vertrekken. Ja, dat is op dit moment natuurlijk gewoon voor Ajax zou dat funest zijn.
Ja.
En dus ik denk dat iedereen er wel op aanstuurt. Dat hij in ieder geval tot het einde van het seizoen blijft. En dat onderzoek ook afwacht hè, van het externe bureau. En dat je daarna pas moet gaan beslissen of je wel of niet met hem verder zou willen.
Je voelt nu echt onrust. Wij voelen dat zelfs als Brani een beetje. We zitten hier op maandagochtend op te nemen. Maar eigenlijk hebben we alle drie het gevoel, er kan as we speak van alles aan de gang zijn daar in het stadion. Dat de persconferentie van gisteravond geanalyseerd wordt en uitkomsten heeft. Nou ja, dat moeten we allemaal afwachten. We weten niet wat er deze week gaat gebeuren en wat daarvoor nieuws naar buiten komt bij Ajax. Eventjes wat losse zaken nog. Er is twee keer deze week met 5-0 gewonnen van FC Twente, maar dus ook van Vitesse. Dat was in de kwartfinale van de beker en dat betekent dat Ajax nu in de halve finale zit. Daarin treffen we AZ. We wisten van tevoren dat Ajax en PSV elkaar niet konden treffen en dat Ajax en PSV allebei een uitwedstrijd zouden loten. Dat is dus voor PSV Go Ahead uit geworden en voor Ajax AZ uit. Daarmee hebben we dezelfde situatie als vorig seizoen. Twee keer AZ uit in betrekkelijk korte tijd na elkaar. Vorig seizoen werd daar twee keer gewonnen. Nu?
Is dat niet vreemd eigenlijk, dat je dit van tevoren al weet in die halve finales? Dat je een uitwedstrijd kan moet loten en dat er twee ploegen sowieso thuis
Het is vreemd, spelen? Maar het is zo.
Ja, heb apart, ja.
Het was een vreemd verhaal, maar het was wel zo.
Ja, ik vind het. Ik weet ook niet precies waar het vandaan komt. Volgens mij is het ook vreemd. Lood gewoon lekker.
Ja, vanuit de burgemeesters of vanuit veiligheidsoverwegingen. Dat clubs al van tevoren hadden gezegd dat ze hoe dan ook een
thuiswedstrijd
moesten hebben. Ja, dat is ook raar eigenlijk.
Het is een soort van voorgekookte component zat erin. Want we wisten dat ook al vanaf de vorige loting, zeg maar.
Ik vind ook wel de schoonheid van een loting, dat alles nog kan. Dat alles nog.
Ja.
Dan kijk je echt met spanning wat er uit die balletjes komt.
Er kon nog iets minder dan we normaal gesproken al.
Ja,
vorige keer was het omzwaaien, een beetje. Toch? Die bekerwedstrijd AZ, de opstelling. Volgens mij Alvarez en Martinez kwamen er toen in.
De Latijnse opstelling hadden we toen, ja.
De Latijnse variant.
Ja, ja.
Ja, ik denk dat Ajax gewoon twee keer gaat winnen van AZ.
Twee keer gaat winnen van
Ajax. Ajax is nu gewoon veel te goed voor de top van de Eredivisie. Dus al helemaal voor de subtop van de Eredivisie.
Dus we kunnen ons voorbereiden op de bekerfinale in april.
Ja.
Andere losse kwestie, de namen van technisch directeuren. We hadden hier vorige week Dick Sinten, die kwam met Jordi Zuidam uit de hoek. Dat een man is die als talent gezien wordt bij FC Utrecht en bovendien erg zou kunnen lezen en schrijven met Erik ten Hag. En dat dus hij een naam zou kunnen zijn met wie je hem kunt pleasen. We hoorden Henk Campos zeggen.
Ja.
En dan kwam daar gisteren ineens een vraag rechtstreeks aan Frank Arnesen van, of zoals we in Amsterdam zeggen, Frank Arnesen van Feyenoord. Dat hij daar weg. Wat denk jij bij die naam Arnesen? Arnesen? Hoe spreek je hem uit om te beginnen?
Frank Arnesen.
Frank Arnesen.
Denk ik.
Zo'n Leubu.
Nee, ik dacht bij Frank Arnesen helemaal niet aan Ajax. Nee, totaal niet.
En hij zelf?
Dat weet ik niet. Dat moet ik eigenlijk niet zo. Nee, ik zie dat helemaal niet.
Zou het een goed idee zijn, Jesse?
Ik weet niet. Ik heb daar geen seconde aan gedacht. Dus eigenlijk ook geen seconde over nagedacht hoe goed hij het zou doen. Ik weet niet, ik vind het heel moeilijk om te zeggen.
Ja.
Ik vond het ook heel opvallend dat Snyder werd ook ineens ergens genoemd.
Ach man, houd toch op.
Ja, tussendoor van de week. In één keer random uit het niets. Dacht ik, waar komt dit in één keer vandaan?
Dan wordt het tijd om de televisie uit te zetten.
Ja.
En ook om de Brani-podcast te beëindigen. Want dan hebben we het echt wel zo'n beetje gehad. Als we het over Wesley Snyder als directeur voetbalzaken van Ajax gaan hebben.
Dat was heel random.
Dan zeg ik als Brani-presentator gewoon, dankjewel Jesse Ter Haar voor de komst naar de studio. Dankjewel Dick Sintony voor deze 40 minuten heerlijk praten over Ajax. Volgende week is er weer een Brani de podcast op maandagochtend rond lunchtijd. En we hopen dat je dan weer luistert.
Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.